Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen Psalm 123 en daarvan het eerste vers: ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. 123 vers 1. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 50 van de Heidelberger Catechismus, waarna we zingen van Psalm 104, het zevende vers. 104, vers 17, het is God, de wiens hand de bergen water schenkt. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus welke is de vierde bede? Antwoord: geef ons heden ons dagelijks brood, dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Amen. De schriftlezing vindt u in Matteüs 14, de versen 1 tot en met 21. Matteüs 14, vers 1 tot en met 21. Te diezelfde tijd hoorde Herodes de viervorst het gerucht van Jezus. En zei tot zijn knechten: deze is Johannes de Doper, hij is opgewekt van de doden en daarom werken die krachten in hem. Want Herodes had Johannes gevangen genomen en hem gebonden en in de kerker gezet. Om Herodes wil de huisvrouw van Filippus, zijn broeder. Want Johannes zei tot hem: het is u niet geoorloofd haar te hebben. En wilde hem doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Maar als de dag van de geboorte van Herodes gehouden werd, danste de dochter van Herodias in het midden van hem, en zij behaagde aan Herodes. Waarom hij haar met ede beloofde te geven, wat ze ook zou eisen. En zij, tevoren onderricht zijnde door haar moeder, zei: geef mij hier in een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, doch om de ede en degene die met hem aanzaten, gebood hij dat het haar gegeven zou worden. En zond heen en onthoofde Johannes in de kerker. En zijn hoofd werd gebracht in een schotel en het dochtertje gegeven. En zij droeg het tot haar moeder. En zijn discipelen kwamen en namen het lichaam weg en begroeven het. En gingen en boodschapten het Jezus. En als Jezus dit hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat horende zijn hem te voet gevolgd uit de steden. En Jezus uitgaande zag een grote schade, werd innerlijk met ontferming over hem bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat ze heen gaan in de vlekken en zichzelf spijzen kopen. Maar Jezus zeide tot hen: het is hun niet van nodig heen te gaan. Geef gij hun te eten. De dochter zeide tot hem: wij hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. En hij zei: breng mij dezelfde hier. En hij beval de scharen neer te zitten op het gras. En nam de 5 broden en de 2 vissen en opwaarts ziende naar de hemel. En zegende dezelfde. En als hij ze gebroken had, gaf hij de broden de discipelen en de discipelen aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En zij namen op het overschot der brokken 12 volle korven. Die nu gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen, zonder de vrouwen en kinderen. Amen. Gemeente, wij willen vanmiddag met Gods hulp over de wonderbare spijziging spreken. En als kerntekst lees ik u de versen 14 tot en met 16. En Jezus uitgaande zag een grote schaar en werd innerlijk met ontferming over hem bewogen en genas hun kranken. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem, zeggende: deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u, opdat ze heen gaan in de vlekken en zichzelf spijzen kopen. Maar Jezus zei tot hen: het is hun niet van nodig heen te gaan. Geef gij hun te eten. Tot zover. Bidden wij om de zegen over de bediening van het woord. Laat ons bidden. Wij heffen onze ogen op tot u die in de hemel zit, Heer. En geef dat wij dat mogen doen in diepe afhankelijkheid en in het besef van uw majesteit en heerlijkheid. In het besef ook van onze zondigheid. Grote, eeuwige en volzalige God. Gij die het niet nodig hebt om door mensenhanden gediend te worden en nochtans. Wilt gij door ons gediend worden. Als het allerhoogst en eeuwig goed. Opdat wij u zouden verheerlijken om Jezus wil. Omdat gij in uw zoon de hoogheid en de majesteit prijs wilde geven en mens wilde worden onder de mens. Uw knecht Johannes heeft het gezegd, hij heeft onder ons gewoond. Letterlijk, hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft zijn tentje onder ons willen neerzetten. En heren, wie daar enigszins oog voor heeft gekregen, die zit hier als een gebroken mens. Dan schamen wij ons vanwege onze zonden en afmakingen, elke dag weer opnieuw. En tegelijkertijd zitten we neer als een mens die de handen uitstrekt naar u. Ik hef tot u die in den hemel zit mijn ogen op en bid om nooddruft te begeren. Immers dan is alles wat we nodig hebben bij u voorhanden. En dat geldt zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. En dan wilt u er van den huize Jacobs om gebeden zijn. En daarom is er op dit moment een biddende gemeente voor uw aangezicht. En we roepen uw hulp in. Zowel in het spreken als in het luisteren, omdat wij zonder u niets kunnen doen. Heere, dat jong en oud vanuit de diepte mag roepen tot u. Tot u die heil kunt zenden. O Heere, gedenk ons en geef ons wat we niet missen kunnen. En dat alles omwille van hem, die zich in de weg van volkomen vernedering wilde prijsgeven, opdat hij een schuldig zondags volk als zijn bruid gekocht en betaald met zijn bloed aan zijn hart zou kunnen sluiten en het tot ons zou kunnen zeggen: doe mij uw stem horen en toon mij uw gedaante, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Onbegrijpelijk wonder van uw genade. En heren, nu bidden wij u of dat heilgeheim door heel de gemeente verstaan mag worden, door jong en oud, door klein en groot. Opdat we niet van verre zouden blijven staan, maar door uw trekkende zondagsliefde naderbij gebracht aan uw voet. Dat er ook vanmiddag zullen komen met smeking en gewenen en u zullen verheerlijken. We denken aan de zieken, zij die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, door ziekte, door ouderdom, door gebreken verhinderd. Mogen in bijzonder ook de heer Bonstoppel aan u bevelen, die deze week een operatie moet ondergaan, dat hij mag schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernacht in de schaduw des Almachtigen. Heere, dat wij met hem vanmiddag voedsel mogen ontvangen voor onze ziel. Dat dat woord zijn kracht zal doen door de werking van uw Heilige Geest. Wat een wonder dat we elkaar weer na zo lange tijd mogen ontmoeten op en onder de kans. U hebt ons gespaard en bewaard. Velen zijn weg. We dragen ze alle aan u op. Neem ze onder uw hoede. Heren, wij denken ook aan de familie Piek in Kampen. Een jong leventje. Een meisje van 15 jaar. Misschien wel in doodsangst tot uw geroep. Is niet meer. Wat moet het voor de ouders betekenen? Zo'n jong, belovend leven. Afgesneden. Door het brute geweld van een lustmoordenaar. Heere, zou ge ook aan die ouders en verdere familie willen gedenken. In uw genade. En geef dat degene die dit op zijn geweten heeft, gevonden zal worden. Hij zou zichzelf nog als een schuldverslagen zondaar bij u kunnen aanmelden. En dan zal hij zich ook in overgave melden bij justitie. Voor u is er niets te wonderlijk, heren. En laten we toch niet mee dat er iemand van ons niet tot deze dingen in staat zou zijn. Want as, maar dan ook as, leeft in ons hart. Heer, gij hebt zelfs een moordenaar ten slotte meegedragen op uw schouders de hemel in. Hij was de eerste buit op uw overwinning. Wij mogen vanmiddag onze gaven geven voor het evangelisatiewerk in onze gemeente. We dragen dat werk van harte aan u op. En wij smeken u, Heere, geef dat ook die arbeid hier, maar overal waar dat mag gebeuren, ook het werk op de zendingsvelden, onder uw zegen mag geschieden. Gedenk alle nood in de wereld. Gedenk alle nood in de kerk. Gedenk alle nood in de gemeente. De weduwen en de weduwnaren, de wezen en de alleenstaande. Zij die in psychische nood zijn. Hoor en verhoor ons gebed. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. De eerste collect is bestemd voor de hulp aan de verslaafden in de Pauluskerk door dominee Visser in Rotterdam. En wij hebben als wijkkerkenraden zowel in de centrale kerkenraad als in de centrale diaconie geageerd tegen deze collecte. De tweede collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk in onze eigen wijkgemeente. Van harte aanbevolen. En ook de collecte straks aan de uitgang. Ten behoeve van de kerkvoogdij bevelen we van harte bij u aan. U wordt alvast bekendgemaakt dat op zondagmiddag zo de Heere willen beleven op 30 juli het sacrament van de heilige doop bediend zal worden in de Pauluskerk. Over het te geven dooponderricht zal nog nader mededeling worden gedaan. Wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 139, de versen 1, 2 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het tweede vers omringt mijn gaan en mijn liggen. En het veertiende vers doorgrondt me en ken mijn hart, o Heer. 1, 2 en 14. Thank you. Geliefde gemeente, wanneer de Heer Jezus hoort dat Johannes de Doper zijn broeder is onthoofd, en dat degene die hem nog maar zo kort geleden zelf in het ambt bevestigd heeft bij de Jordaan, en nu zelfs al begraven blijkt te zijn, heeft de mens Jezus behoefte aan stilte, aan rust, aan bezinning. Wat komt hij hier openbaar in zijn menselijke natuur? Hij is geworden als onze een. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En er zijn vele momenten in de Bijbel aan te wijzen waar dat openbaar komt. En dat is hier het geval. Hij moet het sterven van zijn vriend en broeder Johannes verwerken. Zoals hij ook geweend heeft met het oog op het sterven van zijn vriend en broeder Lazarus. De korte tekst in de Bijbel. En Jezus weende. We weten van zijn droefheid. Wij weten van zijn angst. En nu lezen we hier, hij vertrekt per schip naar een woeste plaats alleen. Hij stapt met zijn discipelen in een vissersbootje. Om zo de schare, de drukte van die duizenden mensen die hem al dagen omringden, even van zich te laten. Maar wat blijkt, die rust is niet gegund, want de schare zet onmiddellijk de achtervolging in. Ze volgen hem te voet vanuit de verschillende steden rondom het meer, zo hebben we gelezen. En verliezen daarbij de Heer Jezus geen moment uit het oog. Als u in Israël geweest bent, dan ziet u het voor u, dat meer. Als u daaraan staat, kunt u zo overzien. En alle scheepjes die er varen, die zijn zichtbaar. Dus het was maar een kwestie van met de ogen het scheepje volgen. En ze lopen als het ware over het land met het scheepje mee. En ze blijken nog eerder op de plaats van bestemming te zijn dan Jezus en zijn discipelen. En ze wachten het scheepje gewoon op, zodat waar Jezus de schare wilde ontvluchten, diezelfde schare weer voor zich ziet als hij voet aan land zet. Wij zouden zeggen, dat moet hem toch wel tegengestaan hebben. Dat hem nu die rust niet gegund wordt. De tijd om over het sterven van Johannes na te denken. Nee, wat lezen we? Wanneer hij die schare ziet, dat hij met innerlijke ontferming over hem bewogen wordt. Gemeente, wat is dat toch een groot goed, dat de Heere zo met ons omgaat. Dat hij ons in het innerlijk van de Heer Jezus laat kijken. Er is niemand van ons die weet wat er in u en mijn hart leeft. Dat is voor iedereen verborgen. Alleen God weet het en daarom hebben we ervan gezongen. Niets is zo op uw majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gekend zelfs van verre mijn gedacht. Maar nu is het de Heilige Geest zelf die ons in het diepste innerlijk van Jezus laat blikken. En ons laat horen in dit woord hoe Jezus nu tegenover de schare staat die hij eigenlijk wilde ontvluchten. Om in een moment van bezinning zijn ogen op te slaan naar zijn hemelse Vader.
om als het ware in de geest gemeenschap te oefenen met zijn vader, maar ook met Johannes, die toen zijn hoofd van zijn romp werd afgeslagen, werd opgenomen in hemelse heerlijkheid, om eeuwig bij de Vader God te verheerlijken. Want dat heeft Jezus ook geweten, dat Johannes een thuiskomen had. Mocht het Johannes de Doper gelden wat Jezus later tegen zijn discipelen zou zeggen: ik ga heen om u een plaats te bereiden. De woning voor Johannes de Doper was klaargemaakt op grond van het zoenoffer dat de Heer Jezus Christus zou mogen brengen. Ook voor Johannes de Doper. Maar innerlijke ontferming in het hart van Jezus. Wat leeft er in het hart van de Heer Jezus als hij de schaar ziet? Innerlijke ontferming. En gemeente, dan staat er als in één adem, u moet het maar meelezen in het 14e vers, en Jezus uitgaande zag een grote schaar en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen en genas hun krank. Hij gaat onmiddellijk aan de slag. Hier wordt nu waar eer geroepen, zo zal ik antwoorden. Onmiddellijk neemt hij zijn helende en genezende arbeid ter hand. Er staat niet eens dat ze het aan hem gevraagd hebben of dat ze het hem om gebeden hebben. Maar het was nu eenmaal zijn welbehaag om goed te doen. Gemeente, hoe staan wij nu tegenover hem? Want wat een geweldige les ligt in dit schriftgedeelte besloten. Want in dit woord wordt ons getekend hoe hij tegenover ons staat. Zelfs dan wanneer het hem, laat ik het zo maar zeggen, niet gelegen komt, blijkt hij een hart te hebben vol ontferming en bewogenheid. Oud Testamentisch zou er gestaan hebben dat zijn ingewanden rommelden van barmhartigheid. En weet u wat ik nou alleen maar begeer? Dat we vanmiddag die ingewanden eens zouden horen rommelen. Dat we nou werkelijk eens goede gedachten van God zouden gaan koesteren, gemeente. Want dat is wat nodig is voor jong en oud, voor klein en groot, voor tijd en eeuwigheid. Goed van God te mogen denken. En dat kan toch niet anders als u zo'n heiland wordt gepredikt, die met innerlijke ontferming over ons bewogen is. Hij blijkt de scharen niet te willen ontvluchten. Hij blijkt niet aan zichzelf te denken. O nee, ook hier gaat hij deze scharen tegemoet in zijn zelfopofferende liefde. En we zien wat hij doet. Alleen maar goed, hij genast de kranken en hij heeft ook een goed getuigenis gegeven van zijn vader. Want hij deed niet anders. Wat is dat dan een aansporing voor ons allemaal? Oudtestamentisch is het ons al aangezegd: zoek de Heer terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Nu, dat is toch zo? Hij gaat uit, staat er, uit dat scheepje, de schade tegemoet, daar komt hij. En laat het nou zo zijn, gemeente, dat wij die ontmoeting vanmiddag niet uit de weg gaan. Maar dat we nu inderdaad hem zijn gang zouden laten gaan in ons hart en in ons leven. Misschien zegt er wel iemand vertwijfeld: jammer, zal hij ook nog bewogen kunnen zijn met mij? En dan weet ik wel. Dan kijk je in je eigen hart. En dan kun je dat niet begrijpen. Want dan kan er van Gods wegen geen bewogenheid met ons zijn. Want dan kijken we in een afgrond van vuil en modder. En dan onderscheidt niemand zich. Want wij allen hebben gezondigd, zegt de schrift. En wij derven de heerlijkheid Gods. En als ik deze dingen zeg, dan zal de ene aan deze zonde denken en de ander aan die zonde. Wat heeft er al niet plaatsgevonden in ons leven? Niemand weet er wellicht van. U moest eens weten, dominee, ik hoef het helemaal niet te weten. De Heere weet het. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij kent van ver mijn gedachten. En dat betrof ook deze schare van 5000 gemeenten. Want u moet niet denken dat hier 5000 engelen staan. Hier staan 5000 zondaren, ja, het zijn er nog veel meer. Later zegt hij tegen die scharen: zulke heiligen waren het dus niet. Gij volgt mij om het teken van de broden. Met andere woorden, om er beter van te worden en verder niks. Gemeente, het moet gaan om hem. En weet je wat zo'n wonder is? Als God nou zijn genade verheerlijkt in je hart en in je leven, dan gaat het ook om hem. Dan krijgt hij de plaats in ons leven die hem toekomt. En dat is God verheerlijkend. En dan is er geen zondaar te groot, dan plukt hij zomaar Levi uit het tolhuis, een collaborateur. Het doet er niet toe, gemeente. En daarom dat woord is bestemd voor ons allemaal. Ik kom daar straks nog veel meer op terug. Als die uit gaat delen van die volheid die er bij hem is. Maar hij spaart je niet. Hij zegt hoe het ervoor staat in ons leven. Hij wint er geen doekjes om. Hij zet je als een naakte zonder te kijken. Zonder dat er iets is waarmee je nog kunt bedekken voor zijn aangezicht. Maar tegelijkertijd druppelt hij als het ware zijn zondaarsliefde in je hart. Dat gaat altijd samen opgemeend door de ontdekkende kracht van Gods woord. En de liefde tot de Heer. En dat brengt ons op de knieën voor de Heer. Zodat Hij voor ons die God wordt die wij niet meer kunnen missen. En dat is de bedoeling. De bedoeling van de verkondiging van het evangelie. Dat is de les die er voor ons allemaal in ligt. En dan ligt er ook een les in, gemeente, voor de dienaren van het woord. Want die rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid, die moeten in de dienaar van Christus, als het goed is, in zijn prediking gehoord worden. Opgemerkt worden. Wat is het een zegen als we geroepen worden tot dit wondere ambt, om de mond van Christus tot de gemeente te zijn. Want wie zijn wij? Verloren mensen in onszelf ook, maar nochtans door Gods genade opgezocht, geroepen en bekwaam gemaakt tot zijn dienst. En dan van hem te mogen spreken, ja, dan is het geen moed, de gemeente, dan is het te mogen.
Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hem vlijtig onderwezen. U kunt zich niet voorstellen welke plaats dit is, die vierkante meter heilige grond. Waar de ontmoeting met God drieënig een plaats krijgt in het hart van al zijn dienstkracht. Door hem geroepen en afgezonderd tot deze heerlijke dienst. Opdat ze zo vanuit de volheid van die dierbare heiland dat evangelie van vrije genade mogen verkondigen. Dan kan ik Paulus zo begrijpen, gemeente, als hij zegt: de liefde van Christus dringt ons. Bestaat niet de liefde van mij tot Christus dringt ons. Nee, de liefde van Christus dringt ons. Het is zijn liefde die ons dringt achter de zondaar aan. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Als we God door ons baden, laat u met God verzoenen. Dan komt er toch ook vanuit de dienaren van Christus iets van die diepe bewogenheid openbaar. Jegen zondaren. Ook dan, gemeente, wanneer het ons als dienaar, net als hier bij de Heer Jezus, eigenlijk niet goed uitkomt. Hoe kun je ook als dienaar behoefte hebben aan rust, aan bezinning? Maar als dat dan die liefde van Christus mag zijn, door wie wij bewogen worden, gemeente, dan is het mogelijk, en dat gebeurt toch menig keer, dat we 's morgens een begrafenis leiden. En dat we 's middags een huwelijk bevestigen. En dat we 's avonds aan het sterfbed van een gemeentelid staan. Dan is het ook vanuit die bewogenheid van deze zalig maken. Dat kan ook alleen maar zo gaan. Als daar die levende betrekking is met hem. Oh, ik zou er toch niet aan moeten denken, geen, om dit werk te doen zonder de Heer Jezus. Je zou bezwijken, want wat een verantwoordelijkheid. Want al de zielen zijn aan je zorg toebetrouwd, maar tegelijkertijd ook. Wat een geweldige gave dat God zo wil dat zijn kudde geleid wordt. Eenvoudig tot een sterfelijk mens. Van gelijke beweging als ieder ander. Als middel in zijn hand te gebruiken om in alle eenvoud en liefde en aandrang en bewogenheid het woord van God te preken. Waarom is Jezus nou zo innerlijk bewogen met die scharen? Wel, omdat er maar één is, gemeente, die weet wat het is om verloren te gaan. En dat is de Heere Jezus. De Heere Jezus is verloren gegaan. Hij is nedergedaald ter helle. Hij heeft de eeuwige toorn Gods over de zonde gedragen. Hij heeft de eeuwige straf die wij ons waardig gemaakt hebben, plaatsvervangend op zich genomen. Het gericht ondergaan. In de Godverlatenheid afgedaald. Hij weet wat het is om verloren te gaan. En hij is ook de enige die het kan navertellen, zoals we dat dan zeggen. En omdat hij het kan navertellen, gemeente, lezen wij in de schrift niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En daarom heeft die zondaarsliefde hem zijn leven gekost. Daarom is hij plaatsvervangend voor hen de dood ingegaan. Als hij de zijne lief gehad heeft, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde toe. Vandaar die innerlijke ontferming. Rijker kan het ons niet worden medegedeeld. Zalig die dienaar van Christus
die zo Christus aan het hart mag leggen van de gemeente. Maar het kan ook anders zijn, gemeente. En dat staat ook in de tekst, want wat is dat toch een dissonant. Als je dan ineens dat volgende vers leest, we kijken er met z'n allen even naar. En Jezus uitgaande zag een grote schare, werd innerlijk met ontferming over hem bewogen en genas hun kranken. En dan komt het. En dat is een totaal andere toonhoogte. En als het nu avond werd, kwamen zijn discipelen tot hem zeggende, deze plaats is woest en de tijd is nu voorbij gegaan. Laat de scharen van u opdat ze heen gaan in de vlekken en zichzelf een spijze kopen. Hoeveel zeggen? Hebben de discipelen nou datzelfde bewogen hart als hun heiland gemeente? Of is dit iets totaal anders? De plaats is woest. De tijd is voorbij. En laat het scharen van u. Wat een geweldige tegenstelling. Jezus diep bewogen. Liefde voor de hele schaar. Niemand uitgezonderd. 5000 mannen, de vrouwen en de kinderen, niet eens meegerekend. En de discipelen. Laat ze van u. Het is de hoogste tijd. Ik las ergens. Ze denken er niet eens aan hoe kostbaar de tijd is dat deze mensen bij Jezus zijn. Kun je nou nog een betere plaats voorstellen dan zo in de omgeving van een zaligmaker te verkeren die met innerlijke ontferming over de scharen bewogen is en de kranken geneest? Als die discipelen dezelfde gesteldheid als Jezus hadden, dan zouden ze bij wijze van spreken, als ze gezien hebben dat mensen weg zouden gaan om op tijd nog wat te gaan eten thuis, dan zouden ze naartoe gelopen zijn en gezegd hebben, hey, kom hier, laat die boterhammen voor wat ze zijn. Hier moet je zijn. Hier wordt het brood des levens uitgedeeld door onze heiland. Als je zalig wil worden, moet je niet bij Jezus weggaan, maar dan moet je dicht tegen hem aankruipen. Maar precies het tegenovergestelde is het geval. Laat ze van u. Het is de hoogste tijd. Het is hier een woeste plaats. Laat ze maar voor zichzelf zorgen. En dan te bedenken, gemeente, dat ooit een hoop discipelen Jezus verlieten. En dat de discipelen overbleven. En dat Jezus toen de vraag stelde, wilt gij ook niet weggaan? En dat ze antwoordde, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. En nu, tegen duizenden mensen, te willen zeggen, laat je alsjeblieft vertrekken. Het is de hoogste tijd. Laat ze maar voor hunzelf zorgen. Zo kan het dus ook zijn, gemeente. Wat kan het ook in het hart van dienaren van Christus dor en dood zijn? Het is wat als je het van zulke discipelen moet hebben die zeggen, ga alsjeblieft bij Jezus weg. Gemeente. Gelukkig, dat de Heer Jezus het voor die scharen opneemt. Want de tegenstelling wordt ons getekend in het volgende vers. Maar Jezus, hoort je, die zegt, het is hun niet van nood heen te gaan. Geef gij hun te eten. Weggaan. Hoe kom je erbij? En wat ze nou precies niet wilden, dat moeten ze nu doen. Zij wilden dat ze weg zouden gaan om voor zichzelf eten te kopen.
En nu krijgen ze de opdracht. Geef gij hun te eten. Want er gaat hier niemand weg zonder dat hij eten heeft ontvangen. Gemeente, dat is wat geweest voor die discipelen, want dat ging tegen alles in wat ze wilden. Hier wordt het mes in hun vlees gezet. En daarom geven ze zich natuurlijk niet zo gauw gewonnen. Want ze zeggen, we hebben hier niet dan 5 broden en 2 vissen. Ze hebben het bewijs in hun handen. Kijk eens naar al die 1000 mensen. En daar staan wij met 5 broden en 2 vissen. Gemeente, zo kan het ook in uw en mijn leven zijn. Want laten we het nu maar uitbreiden. Niet alleen beperken tot de discipelen. Maar we hebben zo allemaal wel ons boodschappenlijstje, denk ik. Herken je die tegenwerpingen? Op een andere manier, maar toch dezelfde strekking. Het is hier woest en het is de hoogste tijd. En stuur die mensen maar weg. Geef gij hun te eten. En we redeneren door. We hebben niks. Gemeente, hoeveel keer zullen ook de dienaren van Christus het niet geklaagd hebben. Heren, we hebben niks. Maar dan nochtans die opdracht, iedere zondag weer geeft gij hun te eten. Ten diepste, gemeente, is het hoogmoed. Hoogmoed. Omdat het zelf nog ter hand nemen. En denken het ter hand te kunnen nemen. Maar om het nu alleen aan hem over te laten. Niet op de omstandigheden letten. Maar op hem alleen. En daarom heb ik ook die 4 beden vanavond als belijdenis uitgesproken. Daar wordt gesproken over dat vertrouwen op hem alleen. Dan wordt al het andere gemeente weggekapt. En dat voelen we en dat ondergaan we. Maar wat is het rijk en heerlijk als we de Heer Jezus alleen overhouden. Dan zijn we op hem aangewezen. Op hem alleen. En dan is het goed. Hoe de weg dan ook mogen gaan in ons leven. De weg van Jezus is de koninklijke weg, gemeente. Ook al begrijp ik er helemaal niets van. Het is zijn weg. En Gods weg is volmaakt, daar hebben we onze 35-jarige zwager jaren geleden mee begraven. 35 jaar, Gods weg is volmaakt. Maaike Piek van de week vermoord op 15-jarige leeftijd. U begrijpt toch wel, als daar niet die gesteldheid is die ons hier geschetst wordt, dat je als ouders radeloos bent. Maar wat zou het groot zijn als ook die ouders zouden mogen schuilen in de wonden van Christus. En allerlei vertroosting zouden putten uit zijn geopende zijde. En laten we daar maar voor bidden met elkaar. En dat is zo nodig. Voor u en voor jou en voor mij. Want ach, we raken niet uitgepreekt over Jezus, want eerst zegt hij tegen die scharen, gaan jullie nou maar eens lekker zitten. Hij neemt er de tijd voor, gemeente. Ze moeten op het gras gaan zitten. En tegen die discipelen zegt hij, geef die broodjes maar en die visjes. En jongens en meisjes, dan gaat er zoiets moois gebeuren. Er staat, en hij beval de scharen neer te zitten op het gras. En hij nam de 5 broden en de 2 vissen. En opwaarts ziende naar de hemel. Daar gaan de ogen van deze grote, biddende en dankende hoge priester naar de hemel. En dat is nu God verheerlijk. Want dat is nu zijn spijs en drank. Om zich in alles afhankelijk te weten van zijn hemelse Vader. Het heeft bij de Heer Jezus in zijn hart nooit geleefd. Dat zullen we eens even gaan maken, gemeente. Hij heeft altijd de eer van zijn Vader beoogd. En als hij dan met 5 broden en 2 vissen voor het aangezicht van de Vader verschijnt, dan smeekt hij om zijn gunst. Gelijk een knecht ziet op de hand zijn Heer om nooddruk te begeren. En wat leert hij ons daar in de weg die we te gaan hebben? Dan hebben we niet eens veel woorden nodig, gemeente. Dan is het maar een schreeuw naar de hemel. Ik had van de week een migraineaanval. Vreselijk. Een woensdag. En om 4 uur of 3 uur middags. Ik zat op de rand van mijn bed. En ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. En toen bleef er maar 1 ding over. O God, help me toch. De gemeente, na verloop van tijd ging de pijn die ondraaglijk was zakken. En wat mogen we dan hem toch danken ook. Heere, gij hebt het geroep gehoord. En zo mogen we in kinderlijke eenvoud hem benodigen. We hebben van het leven der genade soms zulke gedachten. Die zo ver van de werkelijkheid afstaan. Maar die tere, kinderlijke, vreze Godsgemeente is het waar het om gaat. Het wandelen met hem. Het aan hem verbonden zijn. Verbonden blijven. Kijk eens wat hij hier doet. Hij zorgt ervoor dat al die 5000 mensen bij hem blijven. En wat zou het nou groot zijn als de prediking daartoe mocht dienen. Dat we bij hem zouden blijven vandaag. Dat het vanaf vandaag niet meer anders kan. Dan in die hartelijke verbondenheid. Met de Here te gaan leven. Met vallen en opstaan. Ik weet het wel. En we blijven stumpers. Tot aan onze dood toe. Maar we vallen wat dat betreft bij de Heere niet tegen. Kijk maar hier. Hij roept zijn hemelse Vader aan. En dan zegent hij dat brood. En dan begint hij te breken. En gemeente, er is geen eind van. Dat is een wonder geweest. En wat zegt hij dan tegen de discipelen? Als hij ze gebroken had, gaf hij de brood aan de discipelen. En de discipelen aan de schaar. Geef jullie ze maar te eten. En dan heeft hij overal voor gezorgd. Hij heeft voor het gebed gezorgd. Hij heeft voor de zegen gezorgd. Hij heeft voor de broden gezorgd. Hij heeft voor de visjes gezorgd. En hij heeft voor het breken gezorgd. En nou is het alleen nog maar een kwestie van uitdelen. En gemeente, wat is dat rijk. Want dat mag je ook merken als die daar op de kansel staande. Als het maar een kwestie is van uitdelen hoor. Dat verzeker ik u. We staan hier ook wel eens dat we zeggen, o Heer, ik wou dat 6:30 was. Maar er zijn toch ook preken bij, dat hij zegt, oh, ik hoop dat ik er nooit meer mee hoef te stoppen. Altijd maar goed van de Heer spreken. En dan gaan ze
wat beschamend. Hè. En gemeente, nou gaan de discipelen, die gaan al die mensen langs. Want we lezen dat ze allen gegeten hebben. Ze aten af. Rijp en groen, klein en groot, jong en oud. Iedereen kreeg te eten. Nou, in opdracht van de Heer Jezus. Je ziet het voor je. Daar komen de mannen met broden langs gemeen. En de opdracht luidt, geef gij hen te eten. Nou, en nou voel je het wel. Nou komt die man bij jou. En die man komt bij u. En die man komt bij jullie. Die mensen hebben allemaal van dat brood genomen. En daar staat er zo mooi bij en ze werden verzadigd. Allemaal. Nou, zo'n klein kindje heeft natuurlijk maar zo'n brokje genomen. Dan heeft zo'n kind genoeg. Maar ik kan me zo voorstellen dat er ook zo'n grote, zware, dikke bouwvakker onder gezeten heeft. En die heeft tien dikke boterhammen nodig. En die wordt ook verzadigd. Die pakt er 10 af. En misschien is er nog wel één geweest die gezegd heeft, hey, kom eens, mag ik er nog één? Want ik vind het zo lekker. Ze aten allen. En ze werden allen verzadigd. Nou. En dat is de bedoeling geweest van Jezus. Gemeente, en als hij dan zo in het natuurlijke zorgt, zou hij dan in het geestelijke niet op gelijke wijze zorgen. Zo bewoog hij is voor een lege maag, zo bewoog is hij voor een lege ziel. Wat heeft hij dat al niet bewezen, niet waar, in de woestijn? Het volk van Israël dat 40 jaar in de woestijn heeft gezworven. Jongens en meisjes, 40 jaar lag er iedere dag een dik tapijt van manna in de woestijn. Iedere morgen, alsof het gesneeuwd had. Een wit tapijt van manna. En iedereen mocht eten, iedereen. Mozes mocht eten, maar ook Korach, Datan en Abiram mochten eten. De rechtvaardige mocht eten en de goddeloze mocht eten. Jozef en Caleb mochten eten, maar ook die andere 10 verspieders die een slecht geluid verspreiden van hun Heer. Allemaal eten. De vloeker mocht eten. De sabbatschender mocht eten. De overspeler mocht eten. De moordenaar mocht eten. Allemaal deelden ze in datzelfde hemelse voedsel. En dat maar een flauwe afschaduwing, gemeente, van dat wat God in Christus heeft doen neerdalen. Heeft Jezus het niet gezegd? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Maar ik ben dat brood dat uit de hemel is neergedaald. En wie daarvan eet zal niet sterven in eeuwigheid. Mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dan die opdracht mee te krijgen, geef gij hem te eten. Dan komen we, gemeente, als dienaren van Christus, met manden vol van dit hemelse voedsel, tot u en tot jou. En mogen we uitdeel zijn van de menigerlei genade Gods. En dan mag ieder ontvangen nadat hij of zij nodig heeft. O, we hoeven onszelf niet in te houden. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen.
Wijlen de heer van der Sluis. T van der Sluis, meen ik. Nee, L. Leen van der Sluis. Godsdienstleraar die vele jaren gepreekt heeft in de hervormde kerk. Die kon het vertreffend zeggen. Die zei, opeten en smikkelen maar. Zo heel eenvoudig. Opeten en smikkelen maar. Gemeente, het wordt uitgedeeld. Weet je wat het volk van Israël zei in de woestijn? Onze ziel walgt van dit manna. En zo kan het ook bij ons zijn. Dat we zeggen, nou dat heb ik nou wel zoveel keer gehoord. Ik walg ervan. Weet je, gemeente, dat de Heer niet alleen het brood geeft, maar dat hij ook nog de lekkere trek geeft. Mag ik het zo zeggen? Hij geeft de begeerd. Hij geeft de honger. Hij geeft de dorst. Hij geeft het verlangen. En bij de honger geeft hij het brood. En bij de dorst geeft hij het water. Wat een rijk evangelie. En nou hoop ik dat degenen die dat verlangen kennen vanmiddag hebben gegeten. En je mag gerust, want er staat dat er nog 12 volle korven opgenomen werden. Dus er is nog genoeg over. Dus als u zegt, ik neem er nog één, het is goed. Er is nog genoeg. Er is nog een overvloed bij hem. Maar het kan ook zijn, en dat hoop ik ook van harte, dat er nou vanmiddag begeer gemaakt zijn. Verlangend gemaakt. Misschien altijd ten diepste gewacht van de prediking der verzoening, van vrije genade voor de grootste der zondaar. Maar nu begeer gemaakt zijn. In Psalm 65 staat het zo prachtig beschreven. Gij bezoekt het land en hebbende het begeren gemaakt, verrijkt gij het grotelijk. Kijk, dat is wat gebeurt. Net zoals de Heere dat land klaarmaakt, begeerig maakt, na de regen. En dan de regen doet vallen in die tochtige aarde. En de aarde dat water inzwelft, als het ware. Zo, nu maakt hij het hart bereid voor die milde regen. Een milde regen zond, o Heer, op uw beslijkend erfdeel neer. En dan gebeurt er van alles. Het meeste ondergronds. Dat is een zaak tussen God en je ziel, gemeente. Dat is een geheimnis. Wat er ondergronds, wat er in het diepste van je ziel gebeurt in je relatie tot God. Dat beleef je, dat ervaar je zelf. Maar het komt in de vruchten openbaar. Het wordt gezien. Het wordt gehoord. Het wordt geproefd. Het wordt gesmaakt. En dat beoogt
deze zaligmaker. Want wie in mij blijft, die brengt veel vrucht voort. Amen. En wij willen samen daarvan zingen, Psalm 65. Het zevende vers, Psalm 65, vers 7. Laat ons danken en bidden. Heere, het brood is uitgedeeld. Niemand van ons kan zeggen, het heeft mij niet geraakt. Want de mand werd als het ware stilgehouden voor ons, opdat we zouden eten, tot verzadiging. En nu hebben we gegeten, of we hebben het afgewezen, of, en dat zou ook kunnen, Heer, het heeft ons begeerig gemaakt. En wat is het dan groot dat we mogen weten dat er nog 12 volle korven over zijn. Zodat we strakjes nog kunnen eten als het ware. Of morgen en overmorgen. Heere, dat de uitkomst mag zijn op de prediking van uw woord, is onze hartelijke wens en bede gericht aan u, o grote alzegenaar, die uw ogen opsloeg naar de Vader om meer dan 5000 mensen van voedsel te voorzien. En u bent nog diezelfde Heere en die ingewanden rommelen nog steeds Geef dat we zo dicht tot u mogen komen, dat we het mogen horen. En dat wij erdoor geregeerd zouden worden. Door uw ooggezegende koning, profeet en priester. Dank voor uw woord. Dank ook voor de aandacht die er mocht zijn. En we hopen dat ook vele kinderen, jonge mensen, iets van de boodschap hebben meegenomen vanavond. Vergeef het zondige wat er was in spreken en in luisteren. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu de preek in twee versen nog eens beluisteren. En dat doen wij uit Psalm 145, de versen 3 en 5. De versen 3 en 5 van Psalm 145. Thank you. De gemeente gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.